2020 tot 2025. Dat betreft in totaal 31 verschillende belastingreglementen over verschillende onderwerpen. Ik wil wel vragen, er is een foutje geslopen in reglement 28 over de retributie voor grafconcessies op gemeentelijke begraafplaats. De kelders van 50 jaar staat 806 euro. Er is een eentje weggevallen, dat is 1806 euro. Dus kunt je dat in die zin aanpassen? En de discussie gaat dan ook daarover natuurlijk. Hè. Zijn er opmerkingen over die belastingreglementen? Ja, meneer Dirks.
Wel, ik zou toch graag een keer vragen aan de Partij van de Arbeid hoe dat dan juist zit. Gaan jullie dat goedkeuren, Hans, dat reglement? Want als ik naar artikel, dus het eerste punt kijk, artikel 2, en ik citeer, bij gebrek aan betalingen der minnen zullen deze kosten eveneens via deurwaarde-exploit worden ingevorderd, zoals voorzien in artikel 177 enzovoort. Nu, als we dan kijken in jullie populistisch bladje, staat er geen deurwaarders meer naar mensen. Hoe gaan jullie daar nu op reageren?
Daarvoor geef ik Schepen van Financiën, Geert Asman, het woord.
Ja. Dus de opmerking rond de deurwaarders. Hetgeen wat wij altijd heel duidelijk hebben gezegd, is dat wat wij vanaf nu willen doen, is dat er geen deurwaarder naar mensen in armoede wordt gestuurd. Want we zien, als mensen in armoede een deurwaarder krijgen, dan gaan facturen van 20, 50 euro, dat worden uiteindelijk facturen van 400, van 500 euro. Het is in het verleden al gebeurd dat uiteindelijk die factuur dan door het OCMW betaald wordt. Dus dan betalen we zelfs met het OCMW de onkosten van een deurwaarder. Dus wat dat we nu hebben gedaan, er is afgelopen maand is er een overleg tussen de sociale dienst en de financiële dienst geweest om te zien op welke manier dat een proces kan uitgewerkt worden, waarbij dat als iemand een factuur krijgt, dat die factuur betaald wordt. Er is in het verleden verschillende keren gebeurd dat mensen een factuur kregen en dat er geen herinneringsbrieven verstuurd zijn geweest, dat er eigenlijk niet achter die facturen werd gegaan. Dus zo is onder andere, zijn wij dit jaar vastgesteld dat er een put van 1,4 miljoen euro onbetaalde facturen is overgedragen door het vorige bestuur. Dus wij gaan, we gaan inzetten nu dat er effectief, dat mensen aangespoord worden om te betalen. Er zal een herinneringsbrief gestuurd worden, er zal een aangetekende brief gestuurd worden. Dat staat op de agenda van de OCMW-raad, staat straks ook. Maar dan, als we op het moment komen voor naar de deurwaarder te gaan, dan zal er eerst gekeken worden of dat mensen of dat zij financiële problemen hebben of niet. Er zal mensen ook aangeraden worden, indien zij financiële problemen hebben, om niet af te wachten tot de deurwaarder komt, maar om met de sociale dienst contact op te nemen. En dan is het mogelijk om een afbetalingsplan op te maken, of om te zien op welke manier die factuur kan betaald worden. Ja, het is geen bedoeling om een vrijgeleide te geven tegen mensen nu van er moet niet betaald worden. Er zal tegen iedereen gezegd worden van er gaat, als er een factuur komt, zal de factuur moeten betaald worden. Maar hetgeen dat we niet willen, is dat de deurwaarder naar mensen in armoede gestuurd wordt. Want zo worden mensen niet geholpen, zo worden mensen nog dieper in de armoede geduwd. Dus dat is de manier waarop dat we dat willen oplossen.
Wel, ik veronderstel dat jullie mening is, maar wij zijn van de onderstelling dat dat een signaal is naar de mensen toe. Er komt toch geen deurwaarde, dus we gaan niet betalen.
Ik denk, als jullie dat signaal aan de mensen geven van er komt geen deurwaarde en je moet geen rekening betalen als er een belasting opgestuurd wordt, dan is dat een zeer duur advies dat u geeft. Want als de mensen dan uiteindelijk toch een deurwaarder gaan gaan krijgen, dan komen er extra kosten bij. Dus bij ons gaat, er zullen voor mensen die in armoede zijn, zullen geen deurwaarde krijgen, maar zij zullen wel opgevolgd worden. Zij gaan door de maatschappelijk werker, zal er onder andere een sociaal onderzoek uitgevoerd worden. Als men zegt, ik kan niet betalen, dat betekent dat dat ook effectief onderzocht gaat worden, of dat zo is.
Oké, nog over andere...
De toekomst zal het uitwijzen, zeker. Hè?
Ja. Daarom zijn we ook de toekomstcoalitie.
Ja.
goed, ik wil er toch nog een keer even op inpikken. Het is gemakkelijk om te zeggen van, oftewel kun je niet betalen of wel betalen, maar in welks reglement gaat dat gegoten worden? Wie gaat een opdracht geven aan de financiële directeur? Want ik denk dat je als college de financiële directeur geen opdrachten kunt geven. Dus mijn vraag is letterlijk, u als schepen van Financiën of een burgemeester, en hebt dat in het verleden ook meegemaakt, je zat in de oppositie, mensen die bij jullie komen die zeggen, wij kunnen dat niet betalen, is het nu een factuur van IDM? Het is een andere factuur, dat we jullie het eerste voor te roepen van, ja, uiteraard, dat mag niet. U komt nu met de 1,4 miljoen komen jullie naar boven, die je al 100 keren gebruikt en misbruikt. Maar nu is de vraag, u belooft hier, u zegt, een maatschappelijke werker, ik zie dat de personeelskosten enorm gaan stijgen. Mijn vraag is, hoe ga je dit reglement gieten? Komt dat in de gemeenteraad? Hoe ga je het doen? Dat is exact de vraag. Want nu draait u een beetje rond de bot, ik ga een maatschappelijk werker aanstellen, die dat moet onderzoeken. Ten eerste moet je weten wie dat is. Ten tweede, de mensen gaan er niet mee te koop lopen dan ze een factuur niet kunnen betalen. En dan de deurwaarderkosten moeten vermeden worden, dat kan ik begrijpen. Hoe minder dan men een deurwaarder moet betalen, hoe beter dat is. Hoe vlugger dat je erop springt, ook hoe beter. Geen enkel probleem voor mij. Maar dan moet je ook wel een onderscheid maken van waar ga je het criteria leggen van wie gaat nog een deurwaarder sturen of niet. Mensen die 1500 euro per maand hebben, of 1300 euro met hun pensioen. En ze kunnen niet betalen, ga je die een deurwaarder sturen. Mensen die leefloon hebben van het OCMW, die gaan me geen deurwaarder sturen. Dus uiteindelijk ga je alleen de werkende klasse, die elke dag de vroege middag nacht heeft en die effectief werken, maar die het budget misschien niet goed kunnen begeren, die ga je wel een deurwaarder sturen.
Heer Brugman, hetgeen dat u probeert, het is een schande wat u doet. U probeert de werkende mensen tegen mensen in armoede op te zetten. En hetgeen dat u uiteindelijk doet, is de werkende mensen treffen. Want ik zie dat er steeds meer werkende mensen ook in armoede terechtkomen. Dat alleenstaande moeders, die elke dag gaan werken, die voor de kinderen zorgen, dat die het zeer moeilijk hebben om rond te geraken. En zij hebben ook onze hulp nodig. En onze bedoeling is om te zorgen dat dat objectief gebeurt. Want in het verleden, en u weet dat zeer goed, u bent nog wel CMW-voorzitter geweest, moesten mensen een afspraak bij de voorzitter maken om als iets opgelost raakt. Wel, die tijd van is gedaan vandaag. Vandaag komen de mensen niet meer naar de voorzitter om persoonlijk het op te laten lossen. Vandaag, ik wil ervoor zorgen dat de sociale dienst uitgebouwd wordt. Ik wil ervoor zorgen dat mensen, dat er inderdaad, er gaan twee maatschappelijk werkers aangeworven worden, die gaan aangeworven worden. Omdat de mensen moeten terecht kunnen op de sociale dienst, omdat daar los van de politiek zal beoordeeld worden of dat mensen een financieel een probleem hebben of niet. U weet ook hoe het werkt, want u bent lid van het bijzonder comité van het OCMW. Dus het sociaal onderzoek wordt door de maatschappelijk werker uitgevoerd en het zal de maatschappelijk werker zijn die onafhankelijk een beslissing neemt of dat iemand in staat is om te betalen of niet. En op welke manier dat er kan betaald worden. Dus het zal geen politieke beslissing zijn. Het zal een onafhankelijk onderzoek zijn van de maatschappelijk werker. Maar gelijk dat u zelf ook zegt, daarvoor is het noodzakelijk dat onze sociale diensten verder uitgebouwd wordt om ervoor te zorgen dat de vragen die er komen, dat die ook kunnen beantwoord worden en onderzocht worden.
Ik kan nog geen reactie geven.
Zijn er nog andere...
Maar ik kan geen reactie geven daarop. Ik denk dat je mijn woorden verdraait. Ik heb gezegd, mensen die een pensioentje hebben van 1200, 1300 euro, of mensen die al gaan werken en die nu de rekeningen niet kunnen betalen, ga je die ook geen deurwaarde sturen. Dat was mijn vraag. Ik heb ook concreet gevraagd, waar gaat de beslissing genomen worden, wanneer dat erin gestuurd wordt en wanneer dat hij niet gestuurd wordt. En dat is normaal, volgens mij nog altijd, een bevoegdheid van de financiële directeur. En niet van het college, niet van een scheep, niet van een burgemeester, maar het is nog altijd de financiële directeur die beslist wat hij doet, een deurwaarde sturen of niet. En dan moet hij je zitten vertalen en dan mag je heel die zaal zitten lachen. Dat kunnen hij niet.
Ik heb juist verteld dat afgelopen maand zijn we bijeen geweest, is er een overleg tussen de sociale dienst en de financiële dienst geweest. En daar zit de oplossing ook. Dus het onderzoek zal gebeuren door de sociale dienst, maar uiteindelijk, zoals u zegt, de beslissing zal door de financiële dienst gebeuren. Maar daarvoor is het heel belangrijk dat de diensten goed samenwerken. En daar is nu een zeer positief overleg geweest. Daar is een voorstel gekomen vanuit de sociale dienst, is beoordeeld door de financiële dienst en daar is in onderling overleg is men daarmee bezig op dit moment. Dat is nog, heel het protocol op hoe dat juist gaat verlopen is nog niet helemaal rond, maar de richtlijnen worden wel uitgewerkt en het belangrijkste erin is dat het onderzoek of dat iemand al of niet in staat is om te betalen, dat onafhankelijk zal gebeuren door de maatschappelijk werker.
Dus in het kort, hetgeen dat je nu het bladje staat, is bullshit, wat jullie kunnen niet beslissen of er een deurwaarder komt of niet.
Maar, als u spreekt over woorden verdraaien, u stuurde de deurwaarder aan mensen die in armoede zaten. U vroeg aan mensen persoonlijk om bij u langs te komen om te beslissen of dat er wel of niet kon betaald worden of niet. Zo is het in het verleden gebeurd. Nu wordt het veranderd. Er wordt objectief onderzoek gedaan en wij geven de garantie met de toekomstcoalitie. Er wordt geen deurwaarder naar mensen in armoede gestuurd. En dat is geen, gelijk dat de VLD hier zou suggereren, dat is geen vrijgeleide aan iedereen om geen factuur te betalen.
Een factuurke van 1,4 miljoen zou wel 2 miljoen zijn.
Meneer Brugman, uw vraag is denk ik al overvloedig beantwoord. Dus ik kom dat maar op hetzelfde punt terug. Dus ik zou voorstellen... zijn er nog opmerkingen over andere belastingsreglementen? Er zijn er 31, dus waarschijnlijk zijn er toch ook nog andere belastingreglementen die enige discussie vragen. Ja,
ik heb nog een opmerking op twee belastingtarieven. De eerste over punt 28. U hebt daarnet een wijziging eraan gebracht. Maar gelijk dat jullie toch de toekomstcoalitie zijn en uit het slinks bestuur, stel ik me toch wel een beetje vragen over de grafconcessies. Ik weet dat er veel mensen... problemen hebben om een grafconcessie te kunnen betalen. En ik zou een voorstel willen doen om er geen indexaanpassing van 1,7% te doen. En als ik dat zie dat voor een kindergraf de prijs van €296 naar €322 gaat, voor 15 jaar en voor 50 jaar van 565 naar 615, dan is dat misschien een puntje dat jullie over het hoofd gezien hebben als linkse vrienden. Maar ik denk dat jullie... Ik denk dat jullie dit niet kunnen maken, want als kinderen zouden moeten betalen in een rusthuis voor hun ouders, waar jullie de eerste voor in de bresten springen. Dus ik denk ook dat dit een goed voorstel is. Ik zou er ook de stemming willen over vragen om geen indexaanpassing te doen bij punt 28, retributie voor grafconcessies in de gemeentelijke begraafplaats. En ik vraag de stemming erover.
Oké, Schepen Osman.
Ja. Dat is inderdaad iets wat dat over het hoofd is gezien van de kindergraven. Omdat we hebben daar in de coalitie hebben daar de vorige keer ook een discussie. Het is enkele maanden geleden ook op de gemeenteraad geweest. Er is toen onder andere van raadslid Karel van Bever is toen de vraag gekomen. Als een kind begraven wordt, heeft dat zeer grote impact voor een gezin. Dus de emotionele impact weegt daar zeer zwaar. Het is een van de zwaarste dingen die een ouder moet meedragen. En dat is iets waar de vraag is dan, wat gaan we met die belasting doen? Naar aanleiding van de vraag van Karel, die er gekomen is, zijn we ook gaan vragen... Hoeveel keer is het voorgekomen dat die belasting effectief geïnd is geweest? En we hebben toen eigenlijk vastgesteld dat het 6 keer de laatste, de laatste 5 à 10 jaar is het 6 keer is die belasting betaald geweest. Dus ik zou voorstellen aan deze raad om om deze belasting zelfs op nul te brengen.
Maar blijft voor, dus dat is voor kinderen, maar voor de rest ook geen index, wat als je als kind moet betalen voor je ouders. Er zijn ook veel mensen die het niet kunnen. Dus mijn vraag is, akkoord, dat is een zeer goed voorstel, maar ook voor de indexaanpassing niet te doen, dus de prijs te laten van 2020. Dat is mijn vraag en daar heb ik ook de stemming over gevraagd.
Nu, als we geen index, dus het principe is eigenlijk dat de belastingen die er zijn, die behouden zijn, dat die geïndexeerd zijn, omdat alles wordt duurder, dus de rekening moet betaald worden. We hebben met de Toekomstcoalitie een zeer duidelijke financiële keuze gemaakt om, gelijk dat een professor van Gent heeft gezegd, dat Zelzaten een voorbeeld is op welke manier dat er via het belastingsreglement een beleid gevoerd wordt. Dus we hebben heel duidelijke keuzes gemaakt die straks ook zullen terugkomen als het meerjarenplan gestemd wordt. Maar er moet wel, de rekening moet rond zijn op het einde. Dus we weten nu voor die belasting voor een kindergraf, dat gaat over een paar honderd euro. Dus dat is verwaarloosbaar voor een, op budgetair vlak. Maar als we zien van de indexering, als u zegt van we gaan het principe afschaffen van de indexering, zou ik u ook willen vragen van waar dat u de extra inkomsten haalt.
Maar ik zou straks misschien met de meerjarenplanning misschien wel nog enkele suggesties kunnen geven. Natuurlijk, het is een andere visie of jullie visie, dat is uiteraard ook niet abnormaal. Maar het is niet mijn taak om hier nu te zeggen van oké, gaan we die 494 naar 538, dus dat gaan we over het 40 euro per twee stoffelijke overschotten. Maar het gaat er gewoon over het principe dat de kinderen moeten betalen voor de ouders of omgekeerd. En ik vraag gewoon dat je de tarieven van 2020 gewoon laat staan, gedurende die 5 jaar dat jullie hier de coalitie uitmaken, voor die te laten staan. En ik moet dat niet geven. Ik heb in tijd, als ik er zat, hebben jullie genoeg voorstellen gedaan zonder een reden te geven van we gaan door de gal doen. Wat jullie zeiden, je moet maar zoeken. Dus ik kan ook zeggen, onbeleefd, goed maar zoeken, dat jullie zeiden tegen ons. Maar het is toch gewoon een principe dat je de mensen, het is een dure tijd, je hebt al het leed van je kind of je ouders die sterven, of omgekeerd. Hè? En dat je daar moet voor betalen. Dus dat is denk ik een zeer goed voorstel voor kinderen nul. Maar ik zou deze indexaanpassing niet laten doorgaan. En gewoon zeggen, oké, we laten de prijs staan van 2020. En over het grootste bedrag gaat het ook niet, maar voor iemand die 530 euro moet betalen, dat is niet weinig.
Goed, ik denk dat de standpunten gekend zijn. Mijn voorstel is om niet in te gaan op uw voorstel om een algemene index niet toe te passen. De reden die daarvoor is gegeven, die is door Schepen Asman al gegeven. Het voorstel dat hier naar voren komt om de contributie op kindergraven, om die af te schaffen, vind ik een zeer goed voorstel. Als we zien wat dat slechts opbrengt aan een gemeentekas, een paar honderd euro, dan weegt dat niet op. Dan zou het bijna misdadig zijn, inderdaad, om bovenop de smart, de pijn, die ouders voelen die een kind moeten begraven, om daar bovenop nog een paar honderd euro te gaan innen. Dat zal voor onze gemeentekas inderdaad het verschil niet maken. Dus de standpunten zijn gekend. Ik denk dat er een eerlijke lijn in zit. En ik denk dat we hier nu net een goed debat hebben gehad over iets dat over het hoofd werd gezien. Dus mijn voorstel is de bijdrage voor kindergraven, om die naar nul te brengen. En de indexering, zoals die toegepast wordt op andere graven, om die, zoals we dat ook doen in de andere belastingreglementen, om die wel toe te passen.
Oké, dank u, boertjes. Ja, meneer Stevink.
Ja, gewoon informatief. Van alle belastingsreglementen die er zijn, zijn er die verminderd zijn of weggevallen zijn of geschrapt zijn?
Ja, de milieubelasting van 55 euro wordt in 2022 gehalveerd en in 2024 wordt de milieubelasting van 55 euro helemaal afgeschaft.
In 22 halveerde. Afschaffen in 24. Hè?
2024 komt ze op nul te staan.
Ja. Oké. Okay. Nog vragen? Ja, meneer Ruiken.
Maar misschien moet eerst een aantal. Misschien zijn er andere mensen die over die grafkosten. Ja. Maar ik denk.
Mijn voorstel is: we zijn een beetje atypisch begonnen, maar we zitten nu bij punt 28 rond die grafconcessies. Zijn daar nog tussenkomsten over van raadsleden? Kunnen zo blijven amendementen op amendementen stemmen? Allee, ja.
Nee?
Oké. Okay. Okay.
Ik heb...
Okay, maar op het eind van het debat over de verschillende reglementen gaan we stemmen, gaan we afspreken hoe we gaan stemmen. Dus,
ja, om dat is gepleegd.
Uw voorstel is genoteerd. Hey, en, dus, zoals het door burgemeester en schepen is geformuleerd. Ja. Maar nu gaan we verder over nog andere opmerkingen over de verschillende belastingelementen. Ja. Ja, meneer Ruik, u hebt het woord.
Dus in verband met de belasting op eerste aanleg van voetpaden en opritten heb ik twee vragen. Er staat dus een bepaling in, die stond er vroeger ook al in, maar voor de niet bebouwde terreinen die gelegen zijn in landelijke gedeelten van de gemeente, zoals de gemeenteraad die bepaalt, dus daar wordt een uitzondering voor voorzien. Nu, mijn vraag is, is dat begrip landelijk gedeelte door de gemeenteraad nu al gedefinieerd? Ik denk van niet. En zo niet, wanneer en volgens welke criteria zal dit gebeuren? Het is zo dat het reglement bestond vroeger, maar die omschrijving was anders. In het vorige reglement stond er, van deze belasting wordt vrijgesteld de onbebouwde percelen gelegen in groenzones, agrarische gebieden en alle andere zones waarop het, waar het in beginsel, in geval van de plannen van aanleg of nadere bepalingen uit het decreet, met latere wijzigingen, niet toegelaten is uitsluitend bewoning te zetten. Dat begrip is gewijzigd, maar dat is een vaag begrip, dat is niet omschreven. Dus de gemeenteraad moet hier nog een beslissing nemen over iets wat in het reglement staat, maar het reglement wordt nu goedgekeurd. Dat kan niet. Dat reglement, dat is niet in orde. Dus het gaat hem over het artikel... Even kijken, hoor.
Artikel hoeveel, Martijn?
Vrijstelling van belasting. Artikel 9. Vrijstelling van belasting. Het tweede, het derde streepje. Voor de niet bebouwde terreinen die gelegen zijn in een landelijke gedeelte van de gemeente, zoals de gemeenteraad die bepaalt. Maar bij mijn weten is hier nooit een beslissing ontgenomen. Dus kan dit niet in werking treden, het reglement? En dus in het verleden stond dat wel degelijk omschreven op basis van wetteksten, dus vandaar het verschil. Ja, ik verwacht niet dat daar nu een oplossing voor komt. Ik weet het niet. Natuurlijk, zo'n reglement moet voor 1 januari gestemd worden. Dus je zit daar wel met een tijdsprobleem, denk ik.
Ik zie dat het is aangepast. Nu de aanpassingen die gebeurd zijn, want het reglement is overgenomen van het vorige reglement, is naar agentschap binnenlands bestuur doorgestuurd om advies te krijgen. En het is op basis van het advies van het agentschap binnenlands bestuur dat de wijzigingen gebeurd zijn.
Maar dan heb je vergeten die definitie vast te leggen door de gemeenteraad. Dan moesten wij nu mede die definitie goedgekeurd hebben. Want nu verwijst je naar een beslissing van de gemeenteraad die nog niet gebeurd is. Dus het reglement kan nooit in werking treden zonder dat die definitie gebeurd is.
Oké, we gaan even schorsen om dat probleem even te bekijken. Mm-hmm. We gaan zo weinig mogelijk schorsen, dat niet te veel uitloopt. Maar niet te weglopen. Ja. Roepen de openbare zitting. Dus we hebben even de situatie, die technische situatie even bekeken. En we stellen voor dat bij artikel 9 van het reglement, dat de eerste vrijstelling die vermeld wordt, of niet, de tweede, excuseer, waar letterlijk staat voor de niet bebouwde terreinen die gelegen zijn in de landelijke gedeelte van de gemeente, zoals de gemeenteraad die bepaalt, dat we dat gewoon gaan schrappen en de rest zo laten. En we zullen later wel bekijken, als de situatie zich voordoet, hoe we dat gaan amenderen of herstemmen of zo. Hè. Dus ik weet niet wat. Normaal gezien is dat bezwaar tegen inderdaad het feit dat hier geen definitie bij stond, dan op die manier opgevangen. Maar we nemen het wel mee om het achteraf goed te bekijken, dat we zo'n aanpassingen niet meer nodig hebben, natuurlijk. Oké? Okay.
Wel, ik heb begrepen dat inderdaad het reglement niet in voegen kan gaan als dat er nog in staat. Maar dan zou ik het ook in de overwegingen wegnemen, want het staat ook in de overwegingen herhaald, die uitzondering.
Ja, uiteraard.
Maar van dat toch een keer grondig te onderzoeken, want dat heeft wel een reden waarom dat erin staat natuurlijk. En nu geeft je geen vrijstelling, dus er zal de situaties kunnen voorkomen dat die vrijstelling wel terecht is, maar dan moeten ze wel goed beschrijven.
Oké, maar we gaan het is niet zomaar weg om niet meer naar te bekijken. We gaan het zeker onderzoeken en verder op punt stellen. Daar mocht u zeker voor zijn. En bedankt voor uw opmerking.
Oké,
dus gelieve iedereen te noteren dat bij belasting 5.3, op de eerste aanleg van trottoirs, dat bij artikel 9 dat die voorwaarden, die vrijstelling geschrapt wordt, als we straks stemmen. Zijn er nog opmerkingen over andere belastingreglementen? Ja, meneer Brugman.
Ja, meneer de voorzitter. Ik heb nog een puntje. Zaalzuid is zo geweldig en ik zie dat er op alle computers Zaalzuid geweldig staat, maar ik denk dat we Zaalzuid nog een beetje geweldiger kunnen maken. Dat was een mooi initiatief die begonnen is in het begin van deze legislatuur door een groep zelfstandigen, maar ik denk dat we vanaf dat je nog meer kunt scoren, dus Zaalzuid nog geweldiger te maken. En daarmee bedoel ik, je hebt er net gesproken over die milieubelasting van 55 euro naar 23 euro en dat is noods afschaffen. Maar ik herinner mij nog altijd dat de tussenkomsten van de Partij van de Arbeid en de SPA, dat was een belasting inderdaad die niet correct was, want het gezinnen, voor die gezinnen is die 55 euro minder dan een alleenstaande en een weduwe en kan zomaar verder gaan. Maar ik zie ook dat de personenbelasting naar 7,5 is en als ik merk dat jullie 700.000 euro subsidie gekregen hebben van de Vlaamse regering, en dan ook 200.000 euro die je krijgt voor open ruimte, waardoor je geen verantwoording moet voor afleggen, dan denk ik dat je Zaalzaten nog een groter plezier kunt doen, like dat we toch goed bezig zijn met alles te geven en alles te doen, dat we de personenbelasting van 7,5 naar 7% zouden kunnen brengen. En dan ga je veel gezinnen in Zaalzaten gelukkig maken, dat je moet er zeker van zijn dat ze er dankbaar zullen zijn als je dit goedkeurt in deze gemeenteraad, want het budget is er. Natuurlijk ga je verschuiving moeten doen van budget, dat klopt, daar ben ik mee akkoord. En dat is niet zo moeilijk voor dat te verschuiven. Daarom stel ik voor elke Zaalzatenaar, elk gezin, echt een keer gelukkig te maken met het nieuwjaar en de personenbelasting van 7,5 naar 7% te brengen. En ik vraag de stemming daarover.
De vorige burgemeester, die in de vorige legislatuur de belastingen verhoogd heeft, gaat nu hier vragen om de belastingen te verlagen. Ik vind het wel heel interessant, want uw partij heeft nationaal onder andere beslist van die 700.000 euro die we gaan krijgen. Dus de gemeente Zaalzaten krijgt 700.000 euro. Dat is goed, maar we krijgen wel een factuur van 1.400.000 euro. We krijgen een factuur, de pensioenfactuur, die loopt op. De pensioenfactuur wordt hoger en hoger. De Vlaamse regering heeft beslist dat 50% van die pensioenfactuur die wordt gecompenseerd door de Vlaamse regering. Dus die 700.000 euro waar dat u het van over heeft, dat daar een verschuiving kan gebeuren, ja, maar de pensioenen van de mensen moeten betaald worden. Ik hoor van, u zegt van, mensen verdienen maar een pensioen van 1.100, 1.200 euro. We moeten aan de gepensioneerden denken. U vraagt van ons toch niet om het pensioen van de mensen af te nemen. Dus wij willen dat de pensioenen kunnen betaald worden. En dus die 700.000 euro die gaan we nodig hebben om de pensioenen te betalen. Dus we hebben 700.000 is goed, maar 700.000 is veel te weinig. De kosten zijn veel groter dan hetgeen dat we krijgen. Dus het gaat niet op van die 700.000 te gaan gebruiken om die 0,5% belastingverlaging te kunnen doen. Als u een voorstel heeft, ik sta altijd open voor suggesties. Als u andere voorstellen heeft, we willen daar gerust over nadenken, over te zien wat mogelijk is. Maar ik stel voor met het voorstel dat door meneer Brugman wordt gedaan om daar niet op in te gaan.
Kun je er wel op reageren? Hè?
Wacht.
Kan je micro gebruiken?
Maar mag ik er eerst op reageren?
Maar ik ga juist nog even aanvallen, meneer Brugman. Ik ga ook reageren op hetgeen dat je daar eerst zei. Ik denk dat bij de inwoners van Zaalzaten
heel gelukkig maken met wat dat dit bestuur aan het doen is. Los van de investeringen die we gaan doen. Want we zullen straks zien wat het verschil is met het verleden. Dit bestuur investeert en bouwt tegelijkertijd zelf schulden af. Maar daar komen we straks zeker op terug. Maar wij doen iets voor onze inwoners. Wij doen iets voor onze inwoners. U hebt belastingen verhoogd, wij kiezen ervoor om ze niet te verhogen. U hebt de burgers een milieutax door de strot geramd en hen beloofd dat ze eenmalig zou zijn. En gezegd ze blijven doorrekenen. Wij schaffen ze af. En nu komt er een verhoogde factuur van IDM voor de afvalverwerking, die wij zullen betalen als gemeente, maar die wij niet doorrekenen aan onze inwoners. U had dat beter in het verleden gedaan.
Wel, ik wil er... Goed. Ik wil er toch nog een keer op reageren. Ten eerste heb ik gesproken ook over 200.000 euro die je gekregen hebt, doordat je geen verantwoording moet voorafleggen, open ruimte. Daar heb je niets over gezegd, dus met die 200.000 euro komt er bijna toe. Dat is 8.400.000 Belgische frank, dus dat is 10 miljoen. Dus eigenlijk kun je dat wel. En nog een keer iets. Ik dacht, en dat is hier, oftewel, moet je de rekening mee maken van Claudius Lang verdwijnen, dat is hier de rekening van Saans uit te verdwijnen. Wordt tot daartoe. Maar je kunt met die 200.000 euro, met die 200.000 euro, kunnen dat wel bolwerken. Mits een kleine verschuiving, maar dat er een goede wil is. En ik dacht dat een SPA en PvdA mij altijd doorgestoken hebben. Op het einde van de vorige legislatuur, niet als ik burgemeester was daarvoor, hebben wij een voorstel gedaan voor de personenbelasting te zakken van 8 naar 7,5. Dat was een verlaging van 0,5%, maar de mensen vergeten erop. Waardoor ze toch 7 jaar, ook de dienies aan te klappen, gebruik van gemaakt hebben door minder te betalen, dankzij de VLD. Dat wil ik ook wel een keer meegeven. Hetgeen dat we nu vragen is, de 200.000 euro, die kunnen gebruiken. En nog een keer iets, in de vorige legislatuur, de 700.000 euro zat in het budget voor de pensioen te betalen. Dat wil ik wel een keer meegeven. Dus dat is een extra die je gekregen hebt door de Vlaamse regering, ook door mijn partij, de VLD.
Schepen Huisman. Ja.
Nu, meneer Bruijman, u bent er meester in om de waarheid een bepaalde draai te geven die altijd in uw voordeel komt. Want u spreekt, u heeft de belastingen van 8% naar 7,5% verlaagd. U heeft dat gedaan doordat, u zei toen, kijk een keer, ik heb zoveel geld over in het OCMW. U was OCMW-voorzitter geweest. U heeft gezegd van, kijk hier, ik heb zo goed gewerkt en dit hebben we bespaard. Meestemd, want wij kregen de cijfers dat er geld over was. Wat blijkt uit de rekening van, moet ik even denken, 2011, de rekening van 2012, uit de rekening die we in 2013 krijgen. Wat blijkt uit die rekening, een jaar later, nadat beslist is dat de belasting verlaagd is, er was geen overschot, er moest een put van 2 miljoen euro gedicht worden. Doordat u heeft toen een beslissing genomen om de belastingen te verlagen en er was geen geld. U heeft de mensen voorgelogen dat er geld was en dat is er niet. Nu, vandaag, wij beslissen om de belastingen te verlagen, om die asociale huisvuilbelasting, die van 55 euro, die gaat afgeschaft worden. En er is geld om ze te betalen. Het meerjarenplan dat vandaag voor ligt, u zult zien, daar worden de putten uit het verleden die worden gevuld. Onze leningen worden verder afbetaald. En er is geld, we gaan de sterkste schouders gaan een grotere bijdrage leveren. En er is geld om ervoor te zorgen dat de lastenverlaging voor de bevolking dat die doorgevoerd wordt.
Oké. Meneer Stevelink.
Ja, ik denk dat we nog altijd bij het belastingsreglement zitten en nog niet altijd bij de discussie van het meerjarenplan. Dat zal straks wel komen, dus daar ga ik nu nog niet op antwoorden. Maar ik denk dat we toch een keer een kleine nuance moeten maken. Er wordt er gezegd, die stijging van de huisvuilverwerking, dat die niet doorgerekend wordt aan de klant. Kleine nuance, de rekening, die komt nog wel altijd bij de gemeente terecht. De gemeentekas wordt toch nog altijd gevoed door onze burger. Dus, in concreto, wil dat toch zeggen dat die rekening door onze burger wordt gedragen. Op welke manier dan ook, die rekening die komt er en die wordt betaald en dat wordt ook allemaal betaald met belastingsgeld. Dus zomaar zeggen, wij doen het niet, je moet het niet betalen, dat is een kleine nuance, kunnen we dat misschien anders verwoorden, maar de gemeente moet er wel voor betalen en dat is en dat blijft belastingsgeld.
Misschien kunnen we daar straks bij de discussie over het miljardenplan, daar gaan we straks uitvoerig kunnen over debatteren. De opmerking zal onthouden worden. Ja. Ook hier zijn er nog opmerkingen over andere belastingreglementen. Ja, meneer Akke.
Op punt 16, de belasting op de bedrijven, heb ik eigenlijk twee vragen. Dus het is mij duidelijk waarover het gaat. We hebben er in de commissie kunnen over gehad, dus technische vragen heb ik daar niet meer bij. Maar toch mijn vraag, in verband met de verhoging van de tarieven voor de bedrijven boven de 5000 meter, vierkante meter, dus de grote vesten, zoals jullie ze plegen te noemen. is de wettelijke haalbaarheid daarvan gecheckt? Met andere woorden, in hoeverre is men zeker dat men die ingeschreven bedragen in de begroting effectief zal kunnen realiseren? Want als dat niet gaat lukken, dan pas zit je met een serieus probleem, want je bent nu cadeaus aan het uitdelen die je misschien niet kunt betalen met dat geld. Dus, en een tweede vraag daarbij, in hoeverre zijn de indirecte gevolgen van die beslissing om de grotere bedrijven zwaarder te belasten ingeschat? Ik verklaar me nader. In het verleden kreeg de gemeente van een aantal bedrijven al eens ondersteuning bij bepaalde investeringen of projecten. Zal dit blijven? Is hier overleg geweest met die bedrijven? Of gaan die dat in de krant moeten lezen dat ze zwaarder belast worden en dat in de toekomst de gemeente toch nog op hun goodwill zal willen rekenen? En tot slot nog een vraag. Wat is de reden van de gevoelig hogere belasting van de tuinoppervlakte in de, wat Ceres betreft? Want ik heb gezien dat daar een omslag is in het reglement. Vroeger was dat boven de 3000 vierkante meter werd er een hoger aanslag gebracht. Dat is nu opgetrokken naar 5000 vierkante meter. Maar dat bedrag is serieus verhoogd. Wat is daar de achtergrond van? Want daar kan ik geen zinnig verhaal aan knopen.
Ja. Bedankt voor de vraag. Er is, inderdaad is er juridisch advies gevraagd over de, het reglement dat vandaag voor ligt. En kunnen we vandaag zeggen dat het reglement voldoet aan de regels van het gelijkheidsprincipe en het redelijkheidsprincipe. Dus het gelijkheidsprincipe is dat elke inwoner, elk bedrijf moet gelijk behandeld worden. Er mag niemand voorgetrokken worden, er mag niemand geviseerd worden. Dus alle bedrijven in onze gemeente worden gelijk behandeld. En wat dat we gehoord hebben, is dat het oude reglement, dat daar zelfs een probleem mee was, omdat voor de grotere, hogere oppervlakte werd een hoger bedrag gevraagd dan voor de kleinere oppervlakte. Wat dat eigenlijk een schending van dat gelijkheidsprincipe is. Dus we denken zelfs dat het reglement dat vandaag voor ligt, als dat zou aangevochten worden, dat steviger in zijn schoenen staat dan het vorige reglement. Ik denk ook het redelijkheidsprincipe proportionaliteit wordt gewaarborgd. Wij zien dat de belasting die gevraagd wordt, gaat eigenlijk over, als we dan naar de winsten van die grote bedrijven gaan kijken, dat gaat over 0,09% van die bedrijven. Dus we zien dat daar ook, hetgeen dat we vragen, dat is een klein bedrag. Dat komt erop neer, als iemand erin zou 2000 euro sparen, die zou eigenlijk 1,8 euro belasting moeten betalen. Dat is de verhouding die gevraagd wordt. Dus zowel op het gelijkheidsprincipe als het redelijkheidsprincipe, dat is juridisch in orde. Het reglement is ook naar afdeling Binnenlands Bestuur gestuurd en zij hebben ook een goedkeuring gegeven voor het reglement dat vandaag voor ligt. Er is ondertussen ook een professor bestuursrecht uit Gent heeft zijn licht laten schijnen op het nieuwe reglement dat voor ligt. En die zegt ook, er zijn geen juridische gronden om hier tegenin te gaan. Omdat er wordt de maatstaf van de oppervlakte wordt genomen. Dus er is geen basis om daar tegenin te gaan. Als u vraagt naar welke zijn de indirecte gevolgen, ik denk dat ik dan kan terugkomen naar ook het vorige dat ik heb gezegd. Wij vragen 0,09% van de winst die bedrijven maken. Dat is een peulschil. Dat gaat geen invloed hebben op de werkgelegenheid, gaat geen invloed hebben op investeringen die wat er gaan komen. Dat gaat geen invloed hebben op de werking van die bedrijven. Wij denken dat hetgeen dat wij vragen op dit moment is ook een teken van goed nabuurschap voor die bedrijven. Omdat we weten ook die grote bedrijven in de buurt, langs de ene kant, er is werkgelegenheid, maar ze zorgen ook voor overlast en een aantal risico's voor onze gemeente. Dus het feit dat die bedrijven ook een kleine bijdrage leveren naar onze gemeente, wat voor hen een kleine bijdrage is, maar voor onze gemeente een zeer groot verschil. Het feit dat we dat vragen, geeft hen ook de mogelijkheid om aan goed nabuurschap te doen en om mee een verantwoordelijkheid op te nemen tegenover Zelzaten en de bevolking.
Maar u probeert dan uzelf te motiveren en ik kan voor een stuk die motivatie volgen, maar is dat afgetoetst met die bedrijven?
Mag ik nu een keer, alstublieft, want ik ben hier al de hele tijd tekens aan het doen om tussen te komen. Meneer Akke, ik vind dat een heel eigenaardige redenering, want wettelijk gezien heeft een gemeente ook de bevoegdheid om zelf te bepalen hoe dat ze haar fiscaal beleid gaat voeren. Dus zelf, de gemeente gaat zelf autonoom bepalen waar dat ze haar inkomsten gaat halen. Ik vind dat ook een eigenaardige redenering, want het vorige bestuur heeft ook niet onderhandeld met de mensen van Zelzaten om een milieubelasting in te voeren van 55 euro, ondanks het feit dat ze in de verkiezing hebben gezegd dat ze het niet zouden doen. Hè? Dus je bent ook niet gaan onderhandelen met de Zelzatenaren om te vragen of dat ze die 55 euro willen betalen. Ondanks de verkiezingsbelofte dat je gedaan hebt, dat is populisme, meneer Brugman. Meneer Dieriks neemt daar akte van, dat was populisme. Hè? Maar wat betreft de bedrijven, wij hebben ook als gemeente, hebben wij ook de bevoegdheid, zoals ik daarnet zei, om zelf onze belastingen te innen. En het is niet onze keuze die we genomen hebben. Net zoals het vorige bestuur een andere keuze heeft genomen om de mensen meer te belasten. Wij gaan het gaan halen van de sterkste schouders. Voor hen inderdaad een peulenschil, maar voor de gemeente een wereld van verschil. En inderdaad, dat is ook bevestigd geweest door een professor bestuurskunde, zoals dat Geert ook heeft gezegd. Dus wij springen creatief om met een belastingsreglement, een bestaans belastingsreglement. Wij passen dat aan, we maken dat progressief en we laten de sterkste schouders iets meer bijdragen. 0,9% van een gezamenlijke winst betekent dat. Hè? Die kleine extra bijdrage. Dus dat mogen we toch absoluut niet vergeten. En ik hoor je daarnet ook aan de andere kant zeggen van de PvdA en vroeger waren ze altijd bezig tegen indexverhogingen. We hebben ons nooit verzet tegen indexverhogingen. Integendeel, want u doet dat. U doet indexverhogingen af als belastingsverhoging. Nog een populistisch argument, meneer Brugman. Maar dat is niet zo. Hè? Want de lonen worden ook geïndexeerd. Hè? Want federaal is de VLD er ook altijd als de kippen bij om een aantal indexen over te slaan voor de werkende mensen. Hè? Mag ook een keer gezegd worden. Hè? Dus. Ja. Dus, meneer Brugman. Wij komen al 10 jaar tussen in deze gemeenteraad voor fiscale rechtvaardigheid. Inderdaad ook naar meneer Rakke toe, want het is een keuze die we zelfstandig als gemeente kunnen maken. Wij maken een andere keuze. Wij kiezen resoluut voor die fiscale rechtvaardigheid. We realiseren een taxshift. De afvalkosten die gestegen zijn, rekenen we niet door aan de Zelzatse inwoner. We gaan op termijn de milieubelasting van 55 euro, we gaan die afbouwen. En daarbovenop, meneer Brugman, dat moet pieken. Daarbovenop gaan we ook nog een keer een korting toekennen aan 670 Zelzaatse zelfstandigen. Hè? Dus we geven zuurstof aan de lokale economie. Hè? En daar zit je vroeger altijd tegen geweest. Hè? Dus de zelfverklaarde verdediger van de zelfstandigen. Wel, wij gaan die in de taxshift toevoegen. We geven zuurstof aan de inwoners en aan de zelfstandigen. En die sterkste schouders die gaan het zelf niet voelen. Hè? Dus dat is een taxshift dat hiervoor ligt. Hè? En wij nemen zelf de keuze als gemeente om dat te doen, net zoals dat alle andere gemeenten beslissen om dat ze hun inkomsten gaan innen. Dat wil ik toch even melden.
Ik denk.
Achter. Ik denk. Wil je nog over hetzelfde punt verder gaan? Of,
ja, over hetzelfde punt. Wacht, meneer. Toch nog even. Hey, even, ja, mijn vraag. Welke vraag zeg je? Ja, mijn vraag is niet beantwoord. Hey. Ik ben akkoord dat de gemeente de autonomie heeft om beslissingen te nemen.
Ja.
En u koppelt daar een heel politiek verhaal aan, dat is uw recht. Maar die bedrijven die nu uit goodwill bepaalde zesten doen naar de gemeente, dat was mijn vraag. Is er overleg gepleegd? Het is toch maar logisch dat bepaalde afspraken die er nu gelden, dat je dat op voorhand een keer gaat aftoetsen bij die bedrijven. Want dat is ook hun autonomie om daartegen te zeggen. Ja, jongens, als jullie meer aan ons vel zitten, dan salut en de kost, tirez votre plan. Zeg niet dat ze dat gaan doen.
Nee.
Allee, zeg niet dat ze dat gaan doen, maar zij hebben ook meer autonomie.
Meneer Akke, goodwill dus is goed inderdaad goodwill.
Goed nabuurschap is over die zaken overleggen. En dat kan dan inderdaad, en ik ken uw overtuiging, dus ik ga u er ook niet van proberen overtuigen. Dat gaat me niet lukken. En jij mij ook niet. Maar het gaat hem daarover dat er nu bepaalde inspanningen gedaan worden. En die zouden wel eens kunnen op de helling komen als je op een onoverlegde manier die mensen meer aanpakt En vandaar mijn vraag, dat was niet meer of, is daar overlegd, maar uw antwoord kon simpel geweest zijn, nee, dat weet ik genoeg.
Goed, sta me gewoon toe om even mijn repliek te geven aan hetgeen wat er al allemaal is gezegd geweest. Dus bij deze, ik moest er even allemaal uit, maar mijn antwoord, meneer Akke, is het volgende. Is in de goodwill, die staat los van fiscale rechtvaardigheid, die staat los van de fiscale keuzes die wij maken.
En nu gaan we terug politiek.
En wij hoeven niet te overleggen met die bedrijven als wij beslissen om de fiscaliteit voor een stuk te verleggen.
Dat is waar.
Wij hoeven dat niet te doen.
Zij hoeven ook niet loyaal te zijn aan de gemaakte afspraken.
Ah nee, inderdaad, dat is goodwill, we zullen zien.
Mag ik daar misschien nog aan toevoegen, meneer Akke, dat toen dat we onze taxshift hebben bekendgemaakt, al meer dan een jaar geleden, dat er mensen waren uit het bedrijfsleven, uit cel zaten, die hebben gereageerd, die paar duizenden euro's extra, die gaan wij niet voelen. En bovendien kent je ook het begrip MVO, maatschappelijk verantwoord ondernemen. Bedrijven doen veel uit goodwill, maar hebben ook cijfers nodig om hun MVO-cijfers mooi te maken. En daarin, denk ik, zijn we een partner. Dat komt van beide kanten. En ik ben ervan overtuigd, als iedereen, we hebben het hier al gehad over het redelijkheidsprincipe, 2000 euro, dat gaat over 1,80 euro op 2000 euro, 0,09% op de totale winsten van die bedrijven, dat is minder dan een brood. Dat is voor de ene peanuts en voor zaalzaten een wereld van verschil.
Oké. Okay. Okay. Had meneer Rakker nog wat gedaan met opmerkingen?
Wel, ik had nog één vraag gesteld, waar ik geen antwoord op gekregen heb. Dus in verband met die reden voor die gevoelig hoger belasting van die tuinoppervlakte in Serret. Dus er is een switch van de minimumoppervlakte van 3000 vierkante meter naar 5000 vierkante meter gemaakt. En een gevoelig hogere belasting, dus maal 2,5 of zoiets. Vergeet me als ik de juiste verhouding lees. Maar het is in elk geval een veel zwaardere belasting. Wat is daar de achtergrond van? Want ik zie hier geen bedrijven van die grootte in ons gemeente. Dus.
Nee, voor het Serrebouw is eigenlijk hetzelfde principe als ervoor gehanteerd. Is eigenlijk het reglement voor Serrebouw is behouden gebleven. Maar de vrijstelling die gegeven wordt aan alle bedrijven, wordt ook aan de bedrijven voor Serrebouw gegeven. En het bedrag voor de Serrebouw is hetzelfde als voor de andere bedrijven. Dus zij zijn eigenlijk opgenomen in het reglement, maar er zijn zo geen bedrijven hier.
Dus Serre-bedrijven worden meer gelijkgesteld dan landbouwbedrijven. Dan. Want eigenlijk is een Serre-bedrijf een landbouwbedrijf dat zwaar moet investeren om glasoverdekking te hebben. Dus ergens is dat geen rechtvaardige beslissing. Als dat de bedoeling is, is dat geen rechtvaardige zaak.
Nog opmerkingen, meneer Rakke?
Willems.
Meneer Rakke, nog?
Nee, anders
Oké, dan is meneer Meibrugman.
Wel, ik moet zeggen dat de tussenkomst van de heer Rakke, dat wel een correcte tussenkomst is. En dat wordt een beetje weggelachen in verband met populisme. Maar we zullen voorbeelden geven. Ik meen te weten dat jullie één overleg gehad hebben met de bedrijven in april dit jaar. Verder is er geen overleg geweest met die bedrijven. Maar ik wil een voorbeeld geven. En burgemeester, geroept daar, iedereen applaudisseert van ja, toen was het zelfs hier een bij die zei van ja, je mag nog achter wat deuren komen, jongens, dat is geen probleem. Maar die vlug, zijn woorden moeten intrekken, als hij rechterhand is direct ontslagen. Maar ik wil toch wel een keer iets meegeven. Als je die gaat belasten, momenteel sponsort, het bedrijf hier links van ons sponsort elk jaar 30.000 euro voor onderhoud rond de vijver, achter de vijver, voor de vijver, omdat het goed nabuurschap was met ons. Ze hebben dat 6 jaar gedaan. Jullie hebben er geen rekening mee gehouden. Je hebt dat ook niet gevraagd aan dat bedrijf. Ze hadden zij van plan, anders dan moeten betalen voor die 30.000 euro te laten vallen. Hoe ga je dat oplossen? Ten tweede, maar dat zijn concrete voorbeelden, meneer de voorzitter. Concreet. Ten tweede, ArcelorMittal is voor 75.000 euro belast, 2 jaar, aan me bezig geworden als coalitie. 75.000 euro voor een groenbuffer die ze hebben op de gronden van Zaalzaten. We hebben er 75.000 euro voor gebracht. Ze zijn met drie directeurs gekomen, met een advocaat bij. En uiteindelijk, door te praten, hebben ze gezegd, dat is goed, gaan we het betalen, maar je moet dus geen 1 euro meer vragen, want dan ga je de gevolgen wel dragen. We hebben dat gerespecteerd. En als jullie nu de taxift noem, die 420.000 euro, dat je denkt dat dat er gewoon maar gaat doorgaan, omdat er een professor gezegd heeft, of binnenlands bestuur, dat dit reglement volledig in zijn huik zit, dan denk ik dat je misschien toch nog van een kale reis zou kunnen terugkeren. En ik noem je wel voorbeelden, hè? 30.000 euro, 75.000 euro, en dat is misschien constructief vergaderen. En niet van populisme, dat je in de oppositie zit, dat je 4 verkeersdrempels wilt in de dende dreven, en dat ze nu weg moeten, dat je zit te liegen naar de gemeente uit, meneer De Vuist. Dat is ook een feit. En dan moet je ze ook misschien een keer voor een applaudisseren. Ze moet eerlijk zijn in deze gemeente uit. Eerlijk, en dat zijn de feiten.
Meneer Brugman.
Heel kort, meneer Brugman, want we zijn nu een ideologische discussie aan het voeren. We kunnen dat nog uren doen. Jij gaat mij niet overtuigen en ik zal u duidelijk ook niet overtuigen. Maar zij die betoog begonnen met te zeggen, inderdaad, er heeft dat iemand gezegd in een groot bedrijf, dat er gerust wat meer kon belast worden en hij is daarvoor ontslagen of zijn rechterhand is daarvoor afgedankt. Say no more.
Okay. Ja, meneer... Goed, ik zal nog wat cijfers geven. Dus De Vanoot, dat weet je niet in cijfers en wetenschap gelooft. Je gelooft alleen maar in tussenkomsten vanuit je buikgevoel, hè, populistische tussenkomsten. Maar ik zal je wat cijfers geven. Ik zal je wat cijfers geven. Hè. Dus de vennootschapsbelasting is verlaagd van 33% naar 29,5%. Dat levert één van die 18 bedrijven die iets meer moeten betalen een belastingsvoordeel van 2 miljoen euro. Als je dat afzet tegenover een goodwill van 30.000 euro per jaar, dat kan er wel vanaf, hè, meneer Brugman. Jij werpt u blijkbaar op als advocaat van aandeelhouders van die multinationals. Wij werpen ons op als verdedigers van alle zaalzatenaren. Om een deel van de rijkdom die daar gecreëerd wordt, door al die werknemers die daar werken, dat er een klein deelken terugvloeit naar dezelfde gemeenschap. Voor ons een wereld van verschil, voor die man een peulenschil. En dat is het verschil tussen u en ons, meneer Brugman.
Oké.
Okay. Ik wil daar nog één ding aan toevoegen, want het wordt natuurlijk een ideologisch debat, een heel belangrijke. Ik ben niet tegen winst, hè, en ik ben niet tegen rijkdom. Hoe meer winst dat ze maken en hoe rijker dat ze worden, hoe liever dat ik het heb. Het moet alleen een beetje eerlijk verlopen. En als we die 0,09%, hè, als we dat cijfer een keer zouden afwegen, wat die milieubelasting is tegenover het inkomen van de modale zaalzatenaar, hè, dan gaan we een percentage krijgen dat veel hoger is, meneer Brugman.
Ontkende dat, meneer Brugman? Ja. Ontkende dat? We zullen zien, maar ontkende dat, gegeven dat die verhouding dat die volledig zoek is, als een alleenstaande moeder 55 euro moet betalen, forfaitair, of dat ze nu goed of niet goed sorteert, of dat ze nu bemiddeld of niet bemiddeld is, in vergelijking met die multinationals die nauwelijks belasting betalen. Auto? Allee, begin maar over iets anders.
Oké. Laten we terugkeren naar belastingreglementen. Zijn daar nog opmerkingen over? Nee? Dan gaan we erover stemmen. Dus ik heb begrepen dat er 2 amendementen zijn, als ik het goed voor heb. Een voorstel om de belastingen, persoonbelasting naar 7,5% te brengen. 7,5 naar 7% te brengen. Er was... Wacht er.
Ja, die kende... Het voorstel was ook om een index niet toe te voeren, maar het voortdat...
Dat was te fijn. Dus ik, de...
En bij artikel 9 van punt 3, die landelijk gebied...
Ja, dat, ja, ja. Maar dat zijn geen... Ja.
Nee, maar wij helpen elkaar. Wij werken goed samen.
Oké.
Wat? Die betaling daarin ging altijd aan. Dat was geen echte stemming voor.
Deur was dat. Punt. Dat is tegen het amendement is 7,5%. Dan het amendement is daar niet indexeren van retributie van herfconcessies.
Maar en kinderafdeling.
En kinderafdeling, maar daar waren we met akkoord.
Ja, maar dat
moeten
we nog stemmen.
Stemmen, natuurlijk. Ja,
eerst die en die stemmen.
Ja, natuurlijk.
Dan het algemeen, hè?
Maar belasting op bedrijven was geen...
Geen amendement.
Hè. Dus we gaan eerst die belastingreglementen stemmen waar discussie over is. Hè. En waar amendementen bij zijn. Hè. Ten eerste is dat voorstel van belasting op de personenbelasting van 7,5 naar 7% te brengen. Ten tweede schrappen van het van de landelijke plaats voor het uitzondering voor voetpaden en opritten. Belasting op bedrijven, punt 16. Dan punt 28, grafconcessies. Zowel het schrappen van de kosten voor kindergraven als het indexeren van de bedragen. En dat is de feit, hè? Ja. Oké. Okay.
Concessies op een kindergraf. Ja. Er waren
twee. Ja, er was wel het voorstel om dus de concessies voor kindergraven te laten vallen. Hè? Dat is een voorstel vanuit het college in feite, hè, om dat zo aan te passen. Hè? En ten tweede is voorgesteld door meneer Bruggeman om de indexering van die bedragen niet door te voeren. Oké, dan gaan we nu eerst stemmen over het voorstel, het amendement, om de belasting op de personenbelasting in dezelfde rate van 7,5 naar 7% te brengen. Wie stemt daarvoor? Wie stemt daar tegen? Dertien tegen. En wie onthoudt zich? Twee stemmen. Hè?
Het moedige midden.
Steun niet graag populistische uitspraken.
Maar lief, dat kan ik wel uit.
Dus, 7 stemmen voor, 13 stemmen tegen en 2 onthouding. Is het de uitslag van deze stemming over dit amendement? Oké. Dan stemmen we nu over punt 3 rond het weglaten van, de vrijstelling rond, hoe heet dat weer, landelijk gebied. Artikel 9 van belastingreglement 3, ja, 5.3. Wie gaat akkoord om dit te schrappen? Ja, dat is unanimiteit, zie ik. Dank u. Vervolgens, belastingreglement 16, belasting op de bedrijven. Wie stemt voor, steekt de hand op.
Ja, wat was het amendement daar?
Ja, het was geen amendement. Ah ja, dat is een aparte stemming. Ja.
Het is nu
okay. Wanneer nog het amendement van 28, twee wijzigingen. Het schrappen van de belasting op de kindergraven. En ten tweede, het voorstel was het... Ach ja, dat ga ik best apart.
Een index.
Dat moet ik apart doen. Hè? Eerst daarover. Hè?
Eerst een index. Eerst geen index.
Eerst een index. Twee aparte stemmingen als geheel, hè?
Dus we gaan eerst stemmen over het feit van, dat het voorstel is van meneer Bruggeman om de prijzen van de grafconcessies niet te indexeren. Wie is voor, steekt nu de hand op. 7, dank u. Wie is tegen, steekt de hand op. Ja, oké, dat is 14, denk ik. En onthouding. En één onthouding.
En die was, meneer Akker?
Oké, en dan stemmen we nu nogmaals... Ja. Dan stemmen we over het laten vallen van de bedragen voor kindergraven. Wie akkoord gaat, steekt de hand op. Ja, Frank zit aan jou. Oké, dat is unanimiteit. Dank u.
En die 1800 en zoveel, dat eentje dat vergeten was.
Nou ja. Ja, moet dat, ja, we zijn eigenlijk een textuele aanpassing. Ja. Oké.
Okay.
En dan de overige, kunnen we een stemming doen over alle overige reglementen in één stemronde? Of gaan we ook de bedrijfsbelasting apart stemmen? Ja, ik had zo'n vermoeden. Hè? Ja, oké.
Dat heb je goed vermoed.
Ja. Dan stemmen we nu over belastingreglement 16, belasting op bedrijven.
Ja? Dus ik ga dat niet goedkeuren, maar ik zal dat willen motiveren. Dus ik keur dat niet goed omwille van een aantal onduidelijkheden naar de inbaarheid. Omwille van het geen contact hebben vooraf met de betrokken partners. En omwille van het invoeren van een discriminatie tussen de landbouwbedrijven met of zonder CERS. Om die reden ga ik dat niet goedkeuren.
Oké. Dus dat is opgenomen op band, dat is bekend, ja. Oké, met die restricties van meneer Akke daarbij gaan we nu overgaan tot de stemming. Wie akkoord gaat met belastingreglement 16, belasting op bedrijven, die steekt nu de hand op. Oké, dat is 13. Wie gaat niet akkoord? 9, 7, 8, 9. Ja. En 9 niet akkoord en geen onthouding. Oké, dat is duidelijk. En de overige belastingreglementen waren geen opmerkingen over naar voren gebracht. Dus alle overige belastingreglementen gaan we in 1 stemronde doen. Dus wie akkoord gaat met die overige belastingreglementen van de 31, die steekt nu de hand op. Er zijn 16 akkoord. Wie gaat niet akkoord? En wie onthoudt zich? 2, 4, 5, 6 onthoudingen. Ja, dat klopt. Oké, dat is duidelijk. Dank u.